Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Zoals beloofd, staan wij aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht. Nadat we tijdens de zomer onze Belgische kust uitgebreid mochten leren kennen, nemen we deze keer de trein naar een totaal ander deel van ons land. Wij nemen vandaag opnieuw de trein, deze keer naar het Franstalige landsgedeelte en gaan een pareltje aan de Maas mogen ontdekken. Stapt u gerust in de trein en samen met ons trek uw wandelschoenen maar stevig aan, want we gaan ook een eindje wandelen. Daarnaast gebruiken we ook nog de bus en het ons openbaar vervoer dat ons op bestemming zal brengen. Nemen wij de trein richting Dinant. Zo dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, ik heb opnieuw het genoegen om u te mogen verwelkomen bij het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht vandaag, die ons naar het Franstalige deel van ons land heeft gebracht opnieuw. Meer bepaald bevinden wij ons in de Ardennen. We hebben hier reeds rondgewandeld. Hier niet zo heel ver vandaan vinden we de stad Siné. En toen zijn we van het klooster van Chevetogne helemaal tot in Borain gewandeld. En als ik zeg de drie woorden Maas, citadel en misschien ook wel goed gekend de geboorteplaats van Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon, dan hebben velen van u reeds begrepen dat wij ons in Dinant bevinden. En wij gaan genieten van deze stad aan de Maas, onder meer bekend omwille van zijn citadel, omwille van de prachtige kerk, de collegiale Onze Lieve Vrouwkerk, die aan de voet van de citadel te vinden is. En van hieruit zullen wij een wandeltocht ondernemen langs de Maas, die ons naar een punt zal op een prachtig kasteel dat hier niet zo heel ver vandaan ligt. Dat ligt nog allemaal voor ons. Maar eerst willen we van hieruit vertrekken in de andere richting, meer bepaald om de abdij van Leffe te bezoeken. En de abdij van Leffe is een Norbertijner abdij die ongeveer op een 11 minuutjes wandelen van hieruit terug te vinden is. En daar gaan we even gaan aankloppen en gaan we ook even vragen of het mogelijk is om de abdij te bezoeken. Hier staande aan de Maas, aan de voet van de citadel, aan de voet van de prachtige collegiale van Onze Lieve Vrouw, is het ook de ideale gelegenheid om u iets meer te vertellen over de geschiedenis van deze plaats. Want het gaat over een plaats die al gekend was in de tijd van de Romeinen. Men weet bijvoorbeeld, ik sta hier vlak aan de brug die ons over de Maas zal brengen, dat in de tijd van de Romeinen hier reeds een brug te vinden was, die dus toestond om van de ene oever van de Maas naar de andere te wandelen. Nu, we kunnen zeggen dat de belangrijke groei van de stad Dinant er vooral gekomen is in dit stroomgebied van de Maas omwille van een hele bijzondere ambacht waar trouwens de stad Dinant ook zijn naam vandaan heeft. Namelijk La Dinanderie in het Frans en dat betekent de koperslagerij. Dat heeft trouwens er ook voor gezorgd dat Dinant niet alleen omwille van zijn koper, maar ook omwille van zijn zilver en later goudsmeedwerk bekend geworden is. En niet in het minst omwille van het gebruik van het vaatwerk in de liturgie voor de heilige mis. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in een kerk die ook hier niet zo heel ver vandaan gelegen is, die u eventueel ook kan bezoeken, maar die helaas niet open is voor het publiek. U dient daarvoor een afspraak te maken om in de mogelijkheid te zijn om deze kerk te kunnen bezoeken. Nu, men vindt hier trouwens geen spoortje van kopererts. En het was in die tijd een kleine stad. En de geografische ligging, ja, die was ook niet om te zeggen van hier zou op een of andere manier een industriële ontwikkeling tot stand kunnen komen. Tot men begon dus met de bewerking van koper en zink. En op die manier ontstond de dinanderie of de koperslagerij, die de naam Dinant over de hele wereld zou dragen en letterlijk wereldberoemd zou maken. Tevergeefs vervolgden de tegenslagen dit mooie Waalse lapje grond bij de Maas. Tevergeefs zon de concurrentie op middelen om de Dinantezen hun monopolie te ontfutselen. De geelgieters verspreiden overal in Europa onverpoosd de prachtige producten van hun kunstambacht. Doopvonten, kandelaars, koorlessenaars, al die juwelen van de koperslagerij uit de 12e en de 13e eeuw prijkten weldra in verschillende kastelen en kerken. En het woord kerk is nog niet uitgesproken of we horen op de achtergrond de klok van de collegiale hier vlak aan de overkant van het water. Het is zo dat vanaf de 18e eeuw de koperslagerij een heel andere vorm zou aannemen. Toen begon men vooral huishoudelijke voorwerpen te vervaardigen. Vaten, waterkannen, koffiepotten, beddenpannen en dergelijke meer voor de Europese markt. Die 18e eeuw zou daarin boven een belangrijke etappe betekenen in de exploitatie van de koperslagerij. Want tot dan toe werd het koper gesmolten. Daar dit procedé meer en meer zeer kostelijk bleek te zijn, schakelde men tenslotte over naar het drijfijzer. Slechts korte tijd werd de koperslagerij bedreigd door mechanisering. Maar vandaag bloeit zij opnieuw in haar zuiverste vormen. Nieuwe werkplaatsen werden te Dinant geopend en onlangs zelfs een school voor geelgieters te Maritsu. De koperslagers die schrijven nog steeds hun geschiedenis. En trouwens, zeg niet zomaar Dinantezen of Dinante tegen de inwoners van Dinant. Het zal u niet in dankbaarheid afgenomen worden. Nee, de inwoners van Dinant worden copère genoemd. En ja, daar hoor je onmiddellijk al de naam van het kostbare metaal dat Dinant zo beroemd heeft gemaakt. Beroemd om zijn ambacht dus. Maar niet alleen omwille van zijn ambacht, ook in het gebied der kunst heeft Dinant zeker zijn plaats. Er zijn een aantal belangrijke kunstenaars hier geweest. Maar ja, ik zal zeggen, degene die er bovenuit steekt is natuurlijk Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon. En dat kan men onmiddellijk zien wanneer men aan die brug staat die ons zometeen dus over de Maas moet brengen, omdat deze gedecoreerd is met de meest kleurrijke saxofonen die de pelgrim op die manier van de ene oever naar de andere Maasoever begeleiden. Verwijzing dus naar het feit dat het geboortehuis van Adolf Sax hier vlakbij te vinden is en waar we straks ook nog even op bezoek gaan. Zoals ik al zei, de stad was reeds gekend onder de Gallo-Romeinen. Maar toen was het een armzalig dorpje. Tot het moment dat de heilige Maternus er in het begin van de 4e eeuw het evangelie kwam verkondigen. Hij bouwde er een kleine huiskapel waar rond de nieuwe dorpskern ontstond. Die toch de grondslag mag genoemd worden van de stad. En zo zien we dus dat opnieuw Zoals we het al vaak zijn tegengekomen op onze pelgrimstochten, de uitbouw van een stad begint met iets dat te maken heeft met het geloof. Met het verkondiging van het evangelie, bouw van een kerk, een eucharistisch mirakel en dergelijke meer. En de opgang van de stad is toch wel heel bijzonder als men even in de geschiedenis gaat duiken. In de 13e eeuw telde deze stad meer dan 10.000 inwoners. En een eeuw later zou dit aantal zelfs tot 30.000 aangroeien. Maar ze was te sterk en te rijk en misschien ook wat te hoogmoedig, te voortvarend. Ze werd namelijk overstelpt door tegenslagen. De schaarse, roemrijke dagen hadden niet zelden een zeer bittere nasmaak. De naijver tussen de inwoners van Dinant, onderdanen van het rechtsgebied van het prinsbisdom Luik, en de inwoners van Bouvigne, die tot het markiezaat van Namen behoorden, lag aan de basis van heel wat gruwelijke ervaringen. Indien de politiek niet vreemd is aan de haat die beide naburige steden elkaar toedroegen, dan staat het alleszins buiten kijf dat de concurrentie tussen hun koperslagers de hoofdoorzaak was van talrijke bloedige conflicten. Het was in die tijd dat Bouvigne het vermaarde kasteel van Crèvecœur oprichtte, waarvan nog vandaag ruïnes te zien zijn en te bezoeken. En in dezelfde periode verrees eveneens Montorgueil. En vanaf de hoogten van dit bolwerk wierpen de inwoners van Dinant met een tuig van eigen makelij, ongebluste kalk, steenblokken, krengen, ja, zelfs lijken van inwoners van Bouvigne op de vijandelijke stad. Indien we toch de overlevering moeten geloven. Dankzij de milde steun van Namen en Luik duurde de oorlog ettelijke jaren. Hij eindigde met de volledige ondergang van Bouvigne en Dinant, zonder dat de naijver tussen de twee buren daarom enigszins geluwd was. Maar Dinant zou machtiger en trotser dan weleer herrijzen. Maar ook dat ging opnieuw gepaard met tal van tegenslagen, zo in het midden van de 15e eeuw bijvoorbeeld, op het ogenblik dat zij het toppunt van haar macht bereikte, had zij de zijde gekozen van Frankrijk en van Luik, tegen Philips de Goede. En had zij het aangedurfd een afbeelding op te hangen van het portret van diens zoon, de latere Karel de Stoute. En dit was veel meer dan dat een Bourgondier, die bovendien reeds diep gegriefd was door de tegenstand van de Luikenaars, kon verdragen. Karel, die door zijn tijdgenoten de grote hertog van het Westen werd genoemd, spoedde zich naar de oevers van de Maas. Hij maakte zich meester van Dinant, plunderde de stad gedurende 3 dagen en liet ze daarna in brand steken. Toen kwam Philips de Goede ter plaatse. Hij was oud en ziek, men diende hem in een draagstoel van Brussel over te brengen. En te Bouvigne wachtte hem een uitgelezen schouwspel. Bij paren, rug aan rug gebonden, werden 600 inwoners van Dinant aangebracht, op een rij langs de oever van de stroom opgesteld en onder trompetgeschal in het water geworpen. We spreken dan over het jaar 1466. Dit was Dinant, zo zou hij gezegd hebben, alsof het over en uit was. Maar hij vergiste zich. De Capères hielden stand. En ongeveer 4,5 eeuw later beleefde de gemartelde stad een gelijkaardige, tragische gebeurtenis. Zonder ook maar de minste aanleiding werden 670 Dinantezen gefusilleerd. De oudste was 88, de jongste amper 3 jaar oud. Ditmaal werden bovendien meer dan 400 mannen gedeporteerd, 879 huizen in brand gestoken, 65 gebombardeerd, 767 gedeeltelijk verwoest. En dat was natuurlijk augustus 1914. Toen was er een andere oorlogsmisdadiger die ook diezelfde woorden in de mond durfde te nemen. Dit was Dinant. Maar ook hij vergiste zich. Want, zoals we kunnen zien, Dinant is nog steeds springlevend. Als klein stadje met 8000 inwoners is het een genot voor de toerist, de dromer, de kunstenaar, de pelgrim. Gelegen in een wondermooie omgeving mag het gerust toch wel de parel van de Waalse Maas genoemd worden. En deze parel die mogen wij vandaag ontvangen en gaan wij verder ontdekken. Goed, we gaan onze rugzak opnemen. We steken de Maas over en die zal ons gedurende de hele dag nog begeleiden. En dan gaan wij richting de abdij van Leffe, een goede 10 minuten stappen hier vandaan. En dan gaan we daar een bezoekje brengen. En op zich al zeker wat meer leren over de geschiedenis ook van de abdij. En terwijl de stad Dinant langzaam wakker wordt, dierbare luisteraars, gaan wij onze tocht aanvangen. Vragen wij aan de Heilige Maagd Maria om ons ook deze dag te begeleiden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Van onze eerste kennismaking met de geschiedenis van Dinant gaan we nu richting een abdij. We steken de Maas over in de richting van de collegiale die we al even voorbij komen, maar we gaan linksaf. En na ongeveer een 10 minuten wandelen komen we op de rechterzijde een straatje tegen dat ons tot aan de voorzijde van de abdij van Leffe brengt. En je zou denken, Leffe, dan horen we onmiddellijk ook wel het bier, en dat heeft er natuurlijk wel iets mee te maken, zijn dat dan trappisten? Wel, nee. Het is dus geen trappistenbier, maar wel een bier dat toebehoort, en ook de naam toebehoort aan de Norbertijnen, de Ordo Premonstratensis. Jawel, de meeste mensen zullen wel kunnen zeggen de abdij van Averbode, misschien ook wel de abdij van Park, abdij van Tongerlo, de abdij van Postel. Maar wist u dat naast ook nog natuurlijk Grimbergen, Leffe ook een Norbertijnse abdij is? Hoewel een beetje atypisch. Want als je denkt aan een Norbertijnse abdij, dan denk je vaak aan grote barokke kerken met een grote abtswoning, grote uitgestrekte gebieden. In dit geval gaat het eerder over een kleinere oppervlakte, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de geschiedenis. En terwijl we onderweg zijn in de richting van de abdij, vertel ik u toch graag wat meer over de stichtingsgeschiedenis van de abdij van Leffe, alvorens we even gaan aanbellen en wie weet wel een ontmoeting kunnen krijgen met de kersvers gekozen abt. Jawel, een klein vogeltje fluisterde mij in dat nog maar heel recent het kapittel van de abdij een nieuwe abt heeft gekozen. Daarover straks meer.
Want als we willen gaan spreken over de geschiedenis van de abdij van Leffe, dan moeten we maar liefst teruggaan naar het jaar 1152. De stichting van een premonstratenserklooster in Leffe. In het midden van de 12e eeuw dus, vestigt een gemeenschap van premonstratensers van de abdij van Floreffe, nabij Namen, zich in Leffe, onder leiding van een prior en onder het gezag van de abt van Floreffe. Een stichting die tot stand kwam dankzij Hendrik de Eerste, de graaf van Namen, die de kerk van Sainte-Marie de Leffe met al haar bijgebouwen en inkomsten aan Gerland, de abt van Floreffe, schonk op voorwaarde dat hij er religieuzen van zijn orde zou vestigen. Rond het jaar 1200 wordt de gemeenschap van Leffe zelfstandig. Het aantal novicen en geprofeste kanunniken is zo sterk toegenomen dat de priorij, na een besluit van de abt van Floreffe, tot abdij wordt verheven. Het is Le Père Verrique, de prior van Leffe, die benoemd wordt als eerste abt. De 13e en de 14e eeuw zijn dan ook een welvarende periode. Dankzij talrijke schenkingen en aankopen ziet de abdij haar bezittingen en dus ook inkomsten toenemen. Reeds in die verre tijden bedienden de premonstratensers van Leffe de parochies in de omgeving van de abdij, zeker iets wat ook wel typisch is voor de spiritualiteit van deze geprofeste kanunniken. De 15e eeuw is een onzekere en eerder rampzalige periode voor de abdij en haar gemeenschap. In 1408 treedt de abt namelijk zonder toestemming af en de abtszetel blijft vakant. De religieuzen proberen zich tijdens deze periode te onttrekken aan de instructies van hun vader-abt van Floreffe. En op 7 augustus 1460 wordt de kerk van Leffe zo zwaar getroffen door een plotselinge overstroming dat alleen de vier muren overeind blijven. De abt van het klooster verdrinkt. Men zou voor minder wel gehoorzaam worden. In 1466 dan werd de abdij verwoest tijdens de plundering van Dinant. Dinant was samen met de bevolking van Luik in opstand gekomen tegen bisschop Lodewijk van Bourgondië. Deze vroeg zijn oom, Philips de Goede, om hulp. En op 23 augustus 1466 diende de stad Dinant zich over te geven aan het Bourgondische leger. De stad werd geplunderd en in brand gestoken, inclusief de abdij van Leffe. De religieuzen werden gevangen genomen. 6 maanden lang bleef de abdij verlaten. En toen de religieuzen na die tijd werden vrijgelaten en naar het klooster konden terugkeren, troffen ze enkel nog ruïnes aan. De muren van de abdij werden haastig hersteld. Ook nieuwe schenkingen droegen daaraan bij en waren natuurlijk zeer welkom. Mede dankzij deze nieuwe middelen beleefde de gemeenschap tussen 1484 en 1583 een eeuw van herstel, ondanks een reeks vrij korte abtsperiodes en een onstabiel sociale-economische context. In 1577 zal er een pestepidemie uitbreken in Bouvigne en Dinant, die vele slachtoffers eiste. Vanaf het jaar 1617 volgde er zelfs een nieuwe pestepidemie. In de regio Dinant werden vele slachtoffers ziek. En onder de slachtoffers bevonden zich dus ook religieuzen uit Leffe. De ziekte bleef met tussenpozen woeden tot 1636, met vele doden tot gevolg. Het is ook het jaar waarin de abt van Leffe eraan zal bezwijken. Vanaf de tweede helft van de 17e eeuw zullen de abten investeren in het behoud van het kloosterleven. Deze hervormingen vloeiden voort uit een welomschreven programma dat tot doel had de gemeenschap terug te brengen naar een grotere soberheid en een eenvoudigere levenswijze die beter aansloot bij de religieuze staat. De gemeenschap begon ook met de reparatie en renovatie van de abdij. De slaapzaal van de religieuzen, de tuin, de molen, de schuren en de opslagplaatsen. Werkzaamheden die werden gevolgd door de volledige herbouw van de kerk tussen de periode van 1714 en 1719. En wanneer we natuurlijk naderen naar de periode 1789, dan zijn daar de uitdagingen van die tijd. Vanaf de zomer van dat jaar luiden onlusten in de belangrijkste steden van de regio het einde in van de traditionele instellingen. Eind augustus komen ook de inwoners van Dinant, verbitterd door hun economische moeilijkheden, in opstand. Na gevechten tussen de Oostenrijkse en Franse legers in de regio beginnen de onrustige tijden van de Eerste Republiek voor de inwoners van Dinant. Op 1 januari 1790 wordt in Dinant de Republiek uitgeroepen. Alle bezittingen van seculiere en religieuze instellingen worden in beslag genomen. Op 7 februari van datzelfde jaar werden de deuren van de abdij van Leffe geforceerd. In de weken die volgden werden de abt en de andere religieuzen gevangen gezet en werden de bezittingen verbeurd verklaard. Op 28 en 29 mei verliet de gemeenschap de abdij en vonden verschillende religieuzen, waaronder ook de abt, hun toevlucht in Maastricht. Op 1 september 1796 schafte de regering alle religieuze ordes en congregaties in België af. De abdij van Leffe en al haar bezittingen werden door de staat verkocht. Naast de aankoop van boerderijen en andere goederen die aan hun abdij toebehoorden, zullen twee religieuzen, abt Gérard en pater Georges, in samenwerking met andere broeders en leken, het eigendom van de abdij, de kerk en de aangrenzende goederen overnemen, ongetwijfeld in de hoop dat het religieuze leven in Leffe later weer zou worden hersteld. In 1844 sterft de laatste overlevende religieus van de abdij. Aan het einde van de 19e eeuw, na verschillende verkopen en verschillende eigenaars, leek de abdij van Leffe, net als andere religieuze huizen, tot vergetelheid veroordeeld. Maar op 29 november 1902 werden de nog bestaande gebouwen van de abdij van Leffe gekocht door de premonstratenzers van de abdij nabij Avignon. En ze verwachten uit Frankrijk te worden verdreven door een wet die gemeenschappen zonder maatschappelijk nut verbood om onroerende goederen te bezitten. En zij vluchten naar Leffe, waar ze zich medio april 1903 vestigden. Helaas waren de gebouwen nog lang niet klaar om hen te ontvangen, maar ze werden gerenoveerd met de hulp van de bisschop van Namen, Monseigneur Thomas-Louis Hélène, zelf een premonstratenser en voormalig abt van Tongerlo. In de schuur werd dan maar de nieuwe abdijkerk opgericht. Langzamerhand bevinden we ons natuurlijk in de periode waar de Eerste Wereldoorlog aan de deur van Europa aanklopt. En 10 jaar na de aankomst in Leffe kreeg de nieuwe gemeenschap te lijden onder de zware gevolgen van de Duitse invasie in België. Tussen 22 en 24 augustus werd in Dinant 674 burgers geëxecuteerd en 950 huizen in brand gestoken, als vergelding voor de moord op Duitse soldaten door vermeende vrijschutters. Twee paters van de abdij, die via de Leffe onder de abdij wilden vluchten, werden door de Duitsers doodgeschoten. En na de oorlog, in 1919, was er van die gemeenschap van 60 religieuzen nog maar 30 overlevenden over. In 1920 keerde de gemeenschap dan ook terug. Slechts 1 religieus bleef ter plaatse als bewaker van de abdij. Op het einde van april 1929 verwoestte een brand een deel van de abdij van Tongerlo. En in mei van datzelfde jaar werden 35 novicen, vergezeld door enkele priesters, opgevangen in Lef. In december 1930 werd Leffe dan officieel overgedragen aan de abdij van Tongerlo. De novicen keerden halverwege het daaropvolgende jaar terug naar Tongerlo, maar enkele Vlaamse religieuzen bleven ter plaatse. Er werden stappen ondernomen en op 3 november 1931 kende paus Pius XI de abdij van Leffe opnieuw de status van zelfstandig huis toe. De beproevingen van de Tweede Wereldoorlog kwamen opnieuw het kloosterleven verstoren. De meeste paters vertrokken als aalmoeseniers naar het front en 2 religieuzen raakten gewond door een luchtbom. 2 maal moest de gemeenschap tijdelijk vluchten voor de verschrikkingen van de oorlog in het jaar 1940 en dan nog eens in 1944. De abdij van Leffe bleef dan ook financieel erg kwetsbaar, ook in de periode die erna volgde. De gemeenschap diende zich te behelpen met noodoplossingen. De jonge broeders die maakten wierook en inkt, die de anderen vervolgens door heel België gingen verkopen, vaak te voet. Maar deze magere inkomsten waren net voldoende om het materiële voortbestaan van de gemeenschap te verzekeren. Na de oorlog duurde het tot 1954, voordat de financiële moeilijkheden van de gemeenschap werden verlicht. Want in dat jaar zal abt Cyril Nys Albert Loodvoet, brouwer in Overijse, ontmoeten. In onderling overleg werd besloten om de brouwertraditie van de abdij nieuw leven in te blazen, met respect voor de methodes van weleer. Geleidelijk aan hielp de financiële bijdrage uit de verkoop van het Leffebier de gemeenschap om zich materieel te consolideren. De periode rond het Tweede Vaticaans Concilie brengt grote veranderingen teweeg in het leven van de abdij. Aanpassingen in het dagschema en het gebruik van het Frans in de liturgie. Het is een periode van vallen en opstaan, van zoeken en soms ook van spanning, want deze veranderingen gaan niet altijd even gemakkelijk. Omdat de gemeenschap minder last heeft van materiële zorgen, kan ze zich sterker toeleggen op haar pastorale rol en wordt ze zo, beetje bij beetje, een centrum voor religieuze en culturele ontmoetingen. Een thuisbasis voor een tiental parochiepriesters en een toevluchtsoord voor jongeren. En sinds de jaren 2000 is de gemeenschap dan ook bezig met een lang denkproces over haar toekomst. Hoe kunnen zij de spiritualiteit van de orde van Premontré, van de Norbertijnen, op een authentieke manier naleven in de wereld van vandaag? De gemeenschap wil zich blijvend inzetten voor een vernieuwing van haar pastorale werk met het oog op evangelisatie, de verjonging en integratie van haar leden en de renovatie van haar onroerend goed, om zo beter ten dienste te kunnen staan van het volk van God. En zodoende, dierbare luisteraars, hebben we ondertussen onze weg kunnen afleggen en zijn we aan de voordeur van de abdij van Leffe beland. En kennen we zo al een beetje de geschiedenis van deze plaats. Het is heel bijzonder om hier te mogen aankloppen. We werden heel warm onthaald en mochten in gesprek gaan, zoals ik al eerder zei, met de pas gekozen nieuwe abt van de abdij van Leffe, vader abt Christophe Monsieur. We werden binnengebracht in een mooie ontvangstruimte. Daar werd ons een glas water en tas koffie geschonken. En dat was natuurlijk de ideale gelegenheid om in gesprek te gaan met deze nieuw verkozen abt. In het bijzonder over zijn leven en over de uitdagingen van de toekomst. U kan luisteren naar het gesprek dat we mochten hebben met abt Christophe Monsieur in het eerste deel van het interview met de nieuwe abt van de abdij van Leffe. En ja, beste luisteraars, ondertussen zijn we heel gastvrij onthaald in de prachtige abdij van Leffe, vlakbij Dinant. En zitten we in de ruimte hier samen met, en ik moet het zeggen, kersvers abt Christophe Monsieur. Vader abt, dank u wel voor de tijd die u wil nemen om ons even te woord te staan. Mag ik u vragen om misschien uzelf kort even voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens misschien even kunnen hebben over hoe u uiteindelijk de religieuze staat bent binnengegaan, tot u gekozen bent tot abt van de abdij van Leffe.
Ja, ik ben geboren in 1973, dus ik ben nog van middelbare leeftijd in de kerk van vandaag. Ik ben afkomstig van de Talengrens, een klein dorpje in Henegouwen, heel vlakbij Ronse. Ik heb dus mijn middelbare school in Ronse gedaan, wat verklaart dat ik min of meer iets kan zeggen in het Nederlands. Wat kan ik nog meer zeggen? Ik ben de oudste van drie broers. Ik zou nog heel veel over mezelf kunnen vertellen, maar Misschien kan dat de luisteraars boeien. Ik hou van stevige wandelingen en u hebt al wellicht kunnen ondervinden dat deze streek hiervoor een geschikte plek is. Een wandeling in de natuur, in de bergen, schept altijd wel wat ruimte in het hart en in de geest om God op de een of andere manier anders op het spoor te komen dan binnen de muren van het klooster zelf.
Misschien moeten we gewoon beginnen bij het begin. Kunt u iets vertellen over uw jeugd? Bent u opgegroeid in een katholiek gezin? Hebt u het geloof meegekregen van thuis uit?
Ik ben opgegroeid in een gewoon modaal gezin van de jaren 70-80. Dus mijn ouders hadden een winkel, waren zelfstandigen. En de winkel was ook open op zondagmorgen, dus dat maakte het niet gemakkelijk om dan te praktiseren. Ik ben zelf vrij jong in de kerk actief geweest, zo'n beetje ten tijde van de catechese. Dus ik heb eigenlijk veel meegekregen van mijn ouders, ik zal het noemen, qua praktische geloofsbeleving. En ik heb heel veel meegekregen van de pastoor en van de zusters bij ons in het dorp, die op vele manieren, via catechese, via bijbelgroepen, via vele dingen, vele activiteiten, via hun inzet voor kleine en wat we dan marginale mensen noemen. De manier waarop dat ze dat deden was een heel inspirerende zaak voor mij. En dus ik kan moeilijk zeggen dat ik het geloof met de paplepel heb binnengekregen, maar het was aanwezig en ik ben er, het is bijna door osmose zo, door bij te verblijven, bij te zijn, dat het zo stilaan binnendringt in mijn eigen leven. Enfin, binnendringen is niet het goede woord, maar binnenkomt en mezelf zo gevormd heeft.
Is er dan een specifiek moment geweest waarop dat u gemerkt hebt dat dat veranderde, intensifieerde, dat u langzamerhand ook de roeping tot het religieuze leven begon te ontwaren?
Een belangrijk moment voor mij was de plechtige communie, dus toen we 11, 12 jaar waren. Dat was een intens moment. De catechese naar aanloop, het is niet zozeer de viering zelf, maar de 2 jaar catechese naar de aanloop daarvan, dat was met een van die zusters. Dat was nogal bijbels gefundeerd. Zij heeft ons eigenlijk leren bidden. Dat heeft voor mij de grondslag gelegd, denk ik, van mijn eigen religieus leven vandaag. Dus dat is één belangrijk moment. En dan, het is iets. Het is een heel stom voorval, hoor. Ik was 17 of 18 jaar, dus in de laatste jaren humaniora. En in de les Nederlandse literatuur gaf de leraar uitleg over alle mogelijke en onmogelijke Vlaamse en Nederlandstalige literatuur. Maar op een gegeven moment zegt hij: ik ben een boeiend boek aan het lezen. Een boek waar van alles en nog wat in voorkomt. Oorlog, moord, passie, broedertwisten, enzovoort, enzovoort. En heel de klas dacht: zeg nu een keer de titel van dat roman, dat we dat ook kunnen lezen. En op het einde van heel zijn uitleg zegt hij: wel, het is gewoon de Bijbel. En dus dat is maar zo een heel stom voorval, maar dat mij opnieuw bewust heeft gemaakt van het belang van de Heilige Schrift. Dus dat zijn eigenlijk zo twee momenten die voor mij de weg gebaand hebben naar de keuze voor het religieuze leven.
U wordt een aantal keer duidelijk geraakt, zoals u zelf aangeeft. U verlaat dan het middelbaar, Ja, dan veronderstel ik dat er de keuze was om eventueel verder te studeren. Hoe is dat dan verder verlopen? Heeft u toen al toenadering gezocht tot bepaalde religieuze gemeenschap?
Ja, toen ik 17, 18 was, was het voor mij al, denk ik, duidelijk van ik wil priester worden. Misschien dat het gemeenschapsleven op dat moment, alhoewel, ja, al helder aanwezig was. Ik heb even gedacht van ik zou nog iets kunnen studeren. Ik had misschien, ja, klassieke filologie of vertaler-tolk of zoiets kunnen doen. Dat heeft me altijd wel geboeid, zo talen. Maar uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om, ja, om de stap te zetten. Dus ik heb eerst een propedeutisch jaar gevolgd. En dan ben ik als seminarist van het bisdom Doornik, dus wat mijn thuisbisdom was, dus ben ik daar begonnen. De Franstalige bisdommen, dus Doornik, Luik en Namen, hadden op dat moment een gezamenlijke opleiding filosofie in Namen. Dat was in 1991 of 92 of zoiets, denk ik. Dus dat waren de... Nee, 93. Enfin, het waren de beginjaren van Monseigneur Léonard als bisschop van Namen. Dat was een mooie groep, dus ik denk dat we met een twintigtal filosofiestudenten waren voor die drie bisdommen. Het was een mooie ervaring en tegelijk was het voor mij ook vrij snel duidelijk van dit is het en dit is het niet. Dus ik zie wel de inzet van de priester voor het volk Gods, maar ik miste het gemeenschappelijk leven. En dus zo ben ik op zoek gegaan naar, ja, een gemeenschap of naar een manier om dat verlangen te vervullen. In mijn kinderjaren of in mijn jeugdjaren gingen we met de misdienaars van de parochie elk jaar op kamp in de abdij van Orval. En ja, dat contemplatieve leven sprak me wel aan. En tegelijk dacht ik, hoe ga ik daar concreet gestalte geven aan het, ja, ten dienste staan van het volk Gods in concrete pastoraal. En zo ben ik uiteindelijk bij de Norbertijnen terechtgekomen. Dus ik... Op de weg van thuis naar het seminarie in Namen was er de abdij van Boisseigneur Isaac, tussen Halle en Nijvel. Misschien ook nog een leuke plek om te ontdekken. Dus dat is een bedevaartsoord voor het heilig bloed, dus waar in 1405 een priester het corporaal openslaat en ziet dat hij bij een vorige mis een partikel van de geconsacreerde hostie vergeten is of niet gezien heeft en dus in het corporaal gebleven is. En als hij het aanraakt, bloedt het. En dus dat corporaal kan men daar nog vereren. Enfin, tussen haakjes. Dus op die weg van thuis naar het seminarie ontdekte ik die abdij. En toen ik vroeg om daarin te treden, zeiden ze, ja, zeer welkom, maar het noviciaat en is eigenlijk niet hier, maar in de abdij van Averbode. En zo ben ik eigenlijk in 1995 in de abdij van Averbode ingetreden.
Dus Averbode was eigenlijk de opstap met de bedoeling om bij een andere gemeenschap te kunnen aansluiten?
Ja en nee, omdat... Enfin, ik heb altijd wel verlangd om daar, dus in Boisseigneur, wat dus een bijhuis was, een afhankelijk huis van de abdij van Averbode. Maar er is mij ook in Averbode meteen duidelijk gemaakt van, je treedt in Averbode, dus niemand garandeert dat je ooit in Boisseigneur terechtkomt. Dat is dan wel later gebeurd, dus in 2005 ben ik naar Boisseigneur gestuurd. En ik ben daar gebleven tot 2010. Ik zeg soms tegen mijn medebroeders, ik ben geen echt voorbeeld van stabiliteit, dus we hebben een gelofte van stabiliteit, maar dus ik heb heel veel functies gehad, een beetje overal, in binnen- en buitenland. Ja, ik ben pastoor geweest in het bisdom Antwerpen en in het aartsbisdom in de buurt van Averbode. Ik ben in de abdij novicemeester geweest. Ik ben prior geweest in Bois-Seigneur-Isaac. Ik ben enkele jaren in de abdij van Frigolet in het zuiden van Frankrijk verantwoordelijke geweest. Ik heb lesgegeven in het seminarie in Namen. Ik heb eens een semester lesgegeven, zelfs in het seminarie in Leuven. Dus ik heb, ja, ik heb eigenlijk veel dingen mogen doen die ja, vaak onverwacht op mijn pad kwamen en die ja, mij altijd met een zekere rust en vrede en tevredenheid hebben gesteld. Dus ik heb eigenlijk nooit, moet ik zeggen, last gehad van de gelofte van gehoorzaamheid, waar men mij dingen zou gevraagd hebben die, ja, die ik niet zou zien zitten of zo. Soms heb ik wel gedacht, oei, hoe zal ik dat moeten doen? Maar als je ja zegt, het is niet altijd gemakkelijk, maar het is altijd wel doenbaar. En God is er ook altijd met zijn nabije genade om te ondersteunen.
Nu wordt er u een nieuwe opdracht gevraagd. U bent dan op een bepaald moment in Leffen terechtgekomen. Kunt u daar iets over vertellen? En de periode van tot het moment dat u hier toekwam, totdat u tot abt werd gekozen?
Tijdens de COVID-periode, dus die lange maanden, jaren, het lijkt soms zelfs nog langer dan het eigenlijk geweest is, heb ik eigenlijk in Averbode gevraagd of ik 6 maanden een sabbatperiode mocht nemen om even voor mezelf tot rust te komen. Ik had in de afgelopen jaren ja, verschillende opdrachten, onder andere de plaatsen die ik daar vermeldde, Frigolet, Bois-Seigneur-Isaac. Ik ga niet zeggen dat het een negatief verhaal was, maar ik, bijvoorbeeld Bois-Seigneur-Isaac, de Norbertijnen hebben zich teruggetrokken, dus ik heb dat proces begeleid en zoeken naar een andere gemeenschap om de plek te bewonen. Frigolet is nog een ander verhaal, maar is ook niet rooskleurig geëindigd. Dus ik had eigenlijk een beetje het gevoel van, ik ben hier voortdurend, ik ga niet zeggen negatieve dingen aan het doen, maar toch ja, niet altijd zo'n hoopvolle zaken aan het beleven of aan het begeleiden. En dus ik heb toen 6 maand bij onze zusters Norbertinessen in Oosterhout, in Nederland, in de buurt van Breda. Dus ik heb daar 6 maanden verbleven en toen kwam zo in mij eigenlijk het verlangen om ja, een nieuwe stap te zetten in mijn leven op een manier die, of op een andere manier die meer leven, mij in elk geval meer leven zou geven. En zo ben ik in een onderscheidingsproces en met geestelijke begeleiding, gebed enzovoort, uiteindelijk op de piste van Leffen terechtgekomen. En dus ik ben in februari 2021 hier in Leffen aanbeland. En ik werd hier al vrij snel prior benoemd en opleidingsverantwoordelijke. En ja, ik zou bijna zeggen, zo van het een komt het ander. Dus de abt beëindigde eind juni zijn mandaat. En ja, er moest iemand anders gekozen worden, of er moest voor opvolging gezorgd worden. En een beetje tot mijn verbazing, werd ik met grote unanimiteit naar voren gedragen door de gemeenschap. Dus voilà, hier ben ik dan.
Zo, dierbare mede-pelgrims, we zijn aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van onze pelgrimstocht in Dinant. En mochten dus zo van de ene oever van de Maas naar de andere wandelen richting de abdij van Leffe, terwijl we haar geschiedenis beter hebben mogen leren kennen. Zo kon u ook het eerste deel horen van het gesprek met de nieuw verkozen abt Christophe Monsieur. Volgende keer gaan we daar mee verder. En dan gaan wij vanuit de abdij van Leffe opnieuw vertrekken richting Dinant zelf en ontdekken we nog veel meer. De collegiale. En wat heeft Dinant met Adolf Sax en de saxofoon? En hoe komen we dan terecht in een heus renaissance kasteel? Dat hoort u allemaal in de volgende afleveringen van Pelgrim in Eigen Land. Dierbare medepelgrims, hartelijke dank en graag tot dan.